Data wordt steeds meer de drijvende kracht achter beslissingen. Ook als communicatieprofessional krijg je hier dus steeds veel meer mee te maken. Maar waarom klinkt dit voor veel mensen nog als een ver van mijn bed show? Welke data zijn er überhaupt? En hoe kun je meetbare resultaten gebruiken om je strategie en je middelen te versterken? In deze aflevering brengen we de wereld van data en datamarketing dichterbij. Ik ga dieper in de datazee duiken met David ten Beste. David is freelance senior online marketeer die met zijn expertise veel organisaties bijstaat, zoals OMVZ, Shell en nu bij de Lidl. Ook geeft hij trainingen en workshops op het gebied van datamarketing, zoals ook op ons event Expeditie Content. Waar begin je als communicatieprofessional in de wereld van data? Je ontdekt het in deze aflevering van Kompot, de communicatiepodcast van Babbage Company. Hey David, welkom. Leuk dat je er bent.
Oh ja, super tof.
We gaan eventjes in de data duiken en ik hoop veel van jou te leren. Maar hoe kun jij even vertellen wat jij überhaupt doet als senior online marketeer? En specifiek hoe lang jij al bezig bent met data?
Ja, zeker. Als online marketeer zit ik vaak een jaar, anderhalf jaar bij een bedrijf. En dat kan voor heel wisselende opdrachten zijn. Altijd is de rode draad digitale marketing. En dat kan zijn het opzetten van een nieuw merk. Het vervangen van een persoon die tijdelijk uit dienst moet. Een andere aanleiding waardoor een bedrijf behoefte heeft aan tijdelijke extra capaciteit of ervaring juist. Hè. Dus dat ze snel verder willen komen op digitale marketingvlak als ze die kennis niet in huis hebben. En data is eigenlijk een rode draad door mijn hele loopbaan heen tot nu toe. Ik kan mijn werk niet doen zonder.
Nee.
Het is vaak een van de eerste dingen die ik vraag van mag ik toegang?
Ja, tot de data.
Ja.
Ja. En wat zijn het dan voor data?
Ook dat is heel divers. Hè. Dus dat kan zijn klantdata. Maar ook zeker data over hoe de marketingcommunicatieuitingen die nu gemaakt worden, hoe die worden ontvangen door de doelgroep. Worden ze überhaupt ontvangen? Wat vinden ze ervan, de doelgroep? Hoe is de reactie erop? Is daar een trend in door de jaren heen bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
Dus dat kan heel divers zijn. Ook afhankelijk dus van wat is de focus van mijn opdracht.
Ja, van die organisatie. En zijn die al ver met data of moeten ze nog beginnen?
Exact. En daarin zie je ook alle smaken voorbij komen. Dus organisaties dat ik vrij snel denk, oké, we moeten eigenlijk beginnen met het fundament leggen van werken met data.
En wat is dat dan, het fundament?
Bepalen wat wil je meten en hoe ga je dat meten en waarom en wie gaat dat borgen en monitoren. En dat klinkt zo best wel groot.
Mm-hmm.
Maar goed, als je professioneel wil aanpakken, dan moet je er allemaal over nadenken.
Zeker.
En ook bijvoorbeeld data veiligheid. Vanuit als je kijkt meer naar persoonsgebonden data, dan komt natuurlijk de AVG ook in beeld.
Om de hoek kijken, ja.
Dus heb je echt die data wel nodig? Of kan je het ook op een geanonimiseerde manier verzamelen? Dat zijn zaken die allemaal erbij komen kijken.
En misschien zeggen organisaties van, we hebben helemaal geen data. Is dat waar?
Ben ik nog niet tegengekomen.
Oké. Okay. Of weten ze niet wat voor data ze hebben?
Exact. Vaker dat. Dus onbewust zitten heel veel organisaties vaak op best wel heel veel waardevolle gegevens. En al is het misschien niet heel erg vanuit marketing of communicatie, dan is het vaak wel bijvoorbeeld vanuit product of finance.
Ja.
Die jou heel veel kan vertellen over trends in interesse in bijvoorbeeld producten. Als je producten verkoopt.
Mm-hmm.
Om een heel simpel voorbeeld te noemen.
En vaak is die data dus op verschillende afdelingen te vinden. En het is dus de kunst om naar het geheel te kijken.
Exact. En ook, dus niet. Je kan beginnen bij, wat is er?
Ja.
Alleen dan is er best wel een grote kans dat je misschien op een gegeven moment verdwaalt in een bepaalde bron met gegevens die helemaal niet zo relevant is. Ik zou eerder beginnen bij, oké, wat zijn mijn doelstellingen? Of wat zijn de afdelingsdoelstellingen? Wat willen wij bereiken? En hoe kan data daarbij helpen? Zijn er gaten in met dingen die wij niet weten van de klant of over potentiële klanten?
Mm-hmm.
En dan ga je daar beginnen. En kijken wat hebben we daar wel en wat hebben we daar nog niet. En dan kom je denk ik sneller tot relevante inzichten en gegevens. Dan als je gewoon bij wijze van spreken mailtje aan iedereen. Welke data heb je?
Ja.
Dan wordt het veel denk ik.
Dan verdrink je snel dus in
exact,
die data.
En dat is ook een risico. Dat merk ik.
Ja. Je werkt vaak denk ik op de afdeling marketing of online marketing. Maar in heel veel organisaties natuurlijk verschillend georganiseerd. Communicatie, marketing, soms zitten samen, soms zitten ze heel ver uit elkaar. Hoe relevant is data voor communicatieprofessionals?
Ja, nou, ik denk zeker net zo relevant als voor collega's die wat meer focus hebben op marketing. Juist omdat communicatie gaat ook, dat gaat natuurlijk heel erg tot de essentie van een bepaalde boodschap die aan moet komen bij een bepaalde ontvanger. En überhaupt gewoon dat toetsen. Dus komt mijn boodschap over? Blijft het, is helder wat ik heb gecommuniceerd? Mm-hmm. Maar ook, blijft het hangen?
Ja.
Dus als je het hebt over een bepaalde associatie die je wil, of bepaalde kennis die je bij de doelgroep wil krijgen, of het nou intern of extern is, nou, dan wil je dat na een verloop van tijd toetsen.
Ja.
Nou, een concreet voorbeeld wat ik zie in heel veel bedrijven, bijvoorbeeld ook bij Lidl, intranet, er staan best wel veel berichten, en ook wel hele relevante berichten op.
Mm-hmm.
Maar worden ze ook echt gelezen? Vraag 1.
Ja.
Dus hoe vaak worden ze überhaupt weergegeven? En dan is nog de vraag, als je überhaupt die pagina van een bepaald specifiek nieuwsbericht is weergegeven, is de boodschap ook overgekomen? Dat is natuurlijk ook nog twee verschillende dingen.
Ja.
En dat kan je allemaal meten. En vervolgens dus ook gebruiken om de volgende keer net iets anders te doen, zodat die boodschap misschien beter of wel blijft hangen, of überhaupt dat mensen het bekijken.
Nee, dat lijkt me een hele goede toepassing. Dus dat is ook een mooi bruggetje naar de eerste stelling.
Veel communicatieprofessionals benutten de mogelijkheden van data-analyse niet volledig, door onbekendheid met de tools en technieken.
Ja, ik ben het daar toch wel helemaal mee eens.
Dat is een mooi open deur.
Misschien niet heel verrassend.
Nee.
Hoe komt dat eigenlijk?
Hè? Dus ja, dat, hoe komt dat?
Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. En ik zou misschien eigenlijk wel willen vergelijken met gezond eten. We weten eigenlijk allemaal wel dat dat goed is.
Mm-hmm.
En dat we dat misschien meer zouden moeten doen. Alleen het daadwerkelijk in je systeem krijgen, in je patroon, in je leefwijze, dat is moeilijk.
Ja.
Dat vraagt soms dat je even uit je comfortzone gaat en iets anders uitprobeert, of volkorenpasta gaat eten.
Bijvoorbeeld.
En met data is dat net zo goed. Als jij dat niet gewend bent, of je hebt dat niet vanuit oudsher meegekregen, ja, dan moet je even uit die comfortzone van hoe je gewend bent om te werken. En je moet data gaan verzamelen misschien. Of je moet met collega's gaan samenwerken die misschien op een andere manier denken. Wat meer, misschien wat meer zwart-wit, of wat meer vanuit de
blauw.
De diskkleuren.
Ja.
En wat misschien wat meer blauw. Hè? Daar moet je op af, daar moet je mee in contact. En misschien zeggen ze ook wel eens iets, dat iets wat jij hebt gedaan, dat dat eigenlijk helemaal niet het gewenste effect heeft behaald.
Mm-hmm.
Daar moet je wel voor openstaan. Dus je moet even uit die comfortzone durven stappen, om uiteindelijk een betere communicatieprofessional te worden, toch wel. Die beter, in ieder geval effectiever.
Effectiever, zeker. Ja. En dat is ook vaak natuurlijk een onderdeel van het proces waar we mee bezig zijn als communicatieprofessionals, van stoppen met al dat zenden en gaan luisteren. En data kan dus heel erg helpen om te zien van, is er geluisterd, zullen we maar zeggen.
Exact. Ja.
En wat voor tools en technieken zie je dan als eerste opkomen die heel dicht bij die communicatieprofessionals zouden kunnen liggen?
Nou, ik denk dat een aantal voorbeelden zijn, is bijvoorbeeld inderdaad de interne data die er vaak is over de communicatie die je al uitstuurt. Dus of dat nou inderdaad zo'n intranet, de analyse, de statistieken van zo'n intranet, van je eigen website, je e-mailings die je uitstuurt, dat soort zaken. Daar zit bijna bij al dat soort standaard tooling zit ook een vorm van analyse en data. Maar ook dat verschilt heel erg per pakket. En soms zou je dus tot de conclusie komen dat je nog iets additioneel moet aanzetten of iets extra moet gaan meten. Maar dus intranet, web, e-mail, daar zit vaak al een basisvorm van statistieken bij.
En hebben ze over Google Analytics of andere dingen?
Bijvoorbeeld,
ja,
Google Analytics of MailChimp zie ik heel veel gebruikt worden voor e-mail. Dat heeft ook gewoon een basisvorm van statistieken in zich zitten.
Ja.
En zonder dat je dan misschien daar helemaal in verdiept hebt, wat je simpelweg kan doen is 2 e-mails en de resultaten vergelijken. Dat is echt een hele simpele vorm.
Ja. Bedoelt echt een AB-test in die zin? Van,
nou, dat hoeft nog niet eens. Hè? Dus een AB-test is echt dat 50% krijgt variant met onderwerpregel A en andere met van. Maar wat ik bedoel is gewoon puur eens kijken, oké, je hebt een nieuwsbrief bijvoorbeeld, of een bepaalde update die je periodiek uit. Vergelijk die twee. Hoeveel wordt er één geopend? 20%. En de ander wordt 50% geopend.
En dan onderzoeken waar dat dan ligt.
Ga je proberen te rationaliseren.
Ja.
Soms kan je het antwoord meteen vinden. Is het heel logisch? Of op basis van je ervaring? Of je vraagt aan een collega, wat denk jij? En soms zou je aanvullend in contact moeten met die doelgroep. om het letterlijk aan ze te vragen.
Ja.
En dat hoeft niet aan iedereen. Maar gewoon een aantal mee in gesprek gaan. Om dus te verklaren eigenlijk wat je ziet in de, zoals dat dan heet, kwantitatieve data.
Ja.
En dan ga je dus kwalitatieve data, in dit geval zou dat een interview of een korte enquête kunnen zijn, om dat proberen te achterhalen waarom mensen bepaalde acties wel of niet doen.
Ja, ja. Nee, dat lijkt me heel, heel logisch. En we hebben het natuurlijk allemaal als communicatieprofessionals baat bij dat die boodschap aankomt en dat we goed verstaan worden. Dus ik denk dat is alleen maar logisch. Dus ik denk dat er ook heel veel mensen wel bezig zijn met die statistieken, maar misschien nog te oppervlakkig. Dus hoe raad jij dan de volgende stap aan?
Ja, ook daar is dus eigenlijk heel erg belangrijk je communicatiestrategie.
Ja.
Je doelstellingen. En vanaf daar ga je dus kijken, wat hebben wij nodig per doel, per doelstelling? Hoe kunnen wij dit meten? En die zou je dus ook, die doelstellingen, zou je dus ook smart moeten formuleren. Specifiek, meetbaar. Zodat je dus ook bijvoorbeeld, als we het hebben over boodschapoverdracht, gaat onderzoeken, wat is de bekendheid van een bepaalde propositie? Dat is dan iets meer marketing. Of wat is de kennis over bij de doelgroep over onderwerp I? En dan ga je dat dus ook meten bij die doelgroep. En in mijn ervaring is dat soort onderzoek bij de meeste organisaties beperkt of niet aanwezig.
Ja.
En het is ook soms ook wel kostbaar. Maar er zijn natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek aan het doen.
Nee.
Dus het gaat er ook om dat je probeert dichter bij de waarheid te komen. En de andere kant van werken met data is dat je gaat proberen alles 100% perfect gemeten te hebben. Ja, en dan is wel een risico dat je dat punt niet gaat bereiken.
Nee. Een soort nirwana van nee, dat is ook te ver, gaat te ver. Want dat gaat dan ook voorbij je doelstelling, denk
exact,
ik. Ja.
Exact. Ja. Ja. Ja.
Heb je misschien een voorbeeld van een organisatie waar je was, waarbij je dit hebt toegepast, dat ze dat zijn gaan doen? En wat voor inzichten kregen ze toen? Was dat heel opmerkelijk?
Ja, nou, ik denk bij die zorgverzekeraar, OMVZ, die jij noemde. Daar werkten we inderdaad echt met de communicatieafdeling en marketingafdeling los van elkaar. En de communicatieafdeling was supergoed in heel relevante informatie maken eigenlijk voor die verzekerde van die zorgverzekeraar.
Mm-hmm.
Alleen het werd niet gemeten, gewoon niet. Dus er werd heel vaak een nieuwsbrief uitgestuurd, maar werd niet gemeten waar klikken mensen op, wat zien ze überhaupt, wat doet het vervolgens. En gewoon puur door dat simpelweg te gaan meten, dat was in dit geval een relatief eenvoudige oplossing, door toevoegen van een zogeheten UTM-code aan een e-maillink, konden we heel goed inzien, oké, welke onderwerpen is de doelgroep het meest geïnteresseerd en welke minder. En ik merk ook dat, als we het hebben over intern, als je dat een keer doorlopen hebt, één keer zo'n traject, dan zie ik vaak dat wat hoger management daar heel erg goed op aangaat.
Ja, want voor hun is het dan ook veel duidelijker natuurlijk. Wat doet communicatie? Wat zijn ze aan het doen? Hé, dit werkt. Ja.
Exact. Ja, en de vraag van wat levert het op?
Precies.
Zeker de huidige macro-economische omstandigheden. Sommige organisaties wordt die vraag steeds meer gesteld.
Ja.
Geldt zowel voor marketingbudget denk als communicatiebudget. Hiermee kan je niet één op één voor elke euro aantonen wat het exact oplevert. Maar je gaat meer naar
accountability, precies. Ja, ja. Je laat het meer zien. Ja, ja. Dat is een mooi voorbeeld. En bijvoorbeeld ook over merkbekendheid. Daar zijn er natuurlijk ook altijd heel veel onderzoeken over. En dat heeft ook heel veel te maken met associaties. En we hebben natuurlijk kernwaarden. En vanuit communicatie zijn we er heel erg mee bezig. Hoe kunnen we dat meten?
Merkbekendheid meten, dat komt eigenlijk toch wel altijd weer terug op doelgroeponderzoek. Mm-hmm. Dus een steekproef bij een representatief gedeelte van je doelgroep. Liefst door een extern bureau en niet zelf vragen van hey,
wij zijn goed zijn we? Hoe lief vind je ons?
Hoi, wij zijn NS, vind je ons wel aardig en ken je ons? Nee, maar dat lijkt dus echt door een onafhankelijke partij doen. Periodiek, ik zie de meeste organisaties doen het elk kwartaal, sommigen doen het elke maand. Mijn doelgroep en de vraag is uit, noem een merk koekjes. En vervolgens is het, als iemand dan Oreo noemt, dan is dat dan dus top of mind naamsbekendheid. Merkbekendheid. En vervolgens wordt gevraagd, ken je Oreo? Nou, kennen ze het, dan is het geholpen, bekendheid, et cetera. Dus eigenlijk die traditionele vorm van onderzoek, dat is nog steeds
nu
de beste manier om dat te meten. Want wat wil je namelijk meten? Niet waar iemand klikt of wat dan ook. Maar je wil eigenlijk in het hoofd meten.
Ja, je wil in het hoofd kijken, ja.
Ja, en dat blijft lastig. En er zijn afgeleide varianten van online, digitale meetmethodieken. Ja. Die komen in de buurt, maar die zijn niet zo goed als dat doelgroep.
Echt uitvragen.
Ja.
Ja, oké. Dus het maar wel bij elkaar. Want je hebt ook wat eye-tracking. En hoe gaan mensen door een website of hoe googelen ze?
Ja, alleen als het echt over merkbekendheid. Ja, een weergave van advertentie bijvoorbeeld betekent zeker nog geen merkbekendheid. Nee. Dus er komt steeds meer onderzoek ook uit. Vrij recent onderzoek over, zoals dat dan ook weer. Ik gebruik heel veel jargon. Nou, excuus daarvoor.
Niet. Leren we bij.
attentive seconds. Dus hoeveel seconden heb jij een uiting? Dus dat kan allerlei soorten uitingen zijn. Gezien, bewust, met aandacht. Ja. En het blijkt dat hoe langer je dat ziet, hoe groter de kans is. Ja, het is ook weer een soort van heel logisch. Dat dus die merkbekendheid gaat stijgen. Dus dat zou een afgeleide kunnen zijn. Ik ken de meetmethodieken daar nog niet voor, de technieken erachter. Maar stel we goed kunnen gaan meten, wat is de aandacht geweest? Mm-hmm. Iemand bewust aan een uiting heeft gegeven. Dan zou dat ook een goede eerste indicator zijn voor uiteindelijk die merkbekendheid. Hè? Want merkbekendheid is meer iets wat je over lange termijn opbouwt.
Ja, moet je opbouwen, moet je in investeren.
Exact. Ja. Maar dat is dus wel iets heel anders dan waar we nu vaak naar kijken. Van oké, dit artikel, het intranet-artikel is 300 keer aangeklikt. Maar dat zegt nog niks over aandacht.
Nee, en of die boodschap dan ook echt is aangekomen. Want dat blijkt nog vaak niet zo te zijn, zeg maar.
Nee.
En dan wil ik graag naar de tweede stelling.
Het nastreven van 100% datameting en analyse is overbodig.
Ja, ik denk dat ik deze stiekem al een beetje heb verklapt.
Ja, dat dacht ik ook al net, ja. Maar, we zijn aan heen werken natuurlijk.
Ja, ik denk dus zeker dat niet nodig is. Kijk, er zijn zeker bepaalde zaken die jij... Er zijn bepaalde uitgangspunten, zoals dat je een steekproef goot. Of je wil, als je gaat analyseren bijvoorbeeld, hoe lang duurt een websitebezoek gemiddeld bij ons? Dan ga je niet naar één dag data kijken. Dan ga je over langere tijd kijken. En je probeert altijd te toetsen, is de data correct? Mm-hmm. Zo zijn er een paar basisbeginselen die je wel moet doen om datakwaliteit te monitoren en een bepaalde basis na te streven.
En te waarborgen eigenlijk.
Exact.
Ja.
Alleen wat ik dus ook zie soms gebeuren, dat is iets minder bij de communicatie, maar soms juist wat meer bij echte data-analyse afdelingen, data-analysten, data science. Die proberen soms alles 100% perfect meetbaar te hebben voordat ze een uitspraak durven te doen over de data.
Ja, ja.
Alleen uiteindelijk gaat het ook over risicoafweging. Mm-hmm. Dus hoe erg zou het zijn als we één keer een beslissing nemen op basis van 80% van de data die net niet helemaal de goede kant op is, versus dat wij altijd blijven wachten op perfecte data die niet komt.
Nee.
Dus dat is ook een risicoafweging. En wat dat betreft werkt de techniek triangulatie werkt heel goed. Dus je gaat niet puur op basis van één bron volledig zeggen, we gaan volledig stoppen met toffe filmpjes op TikTok. Want bron, geen idee, de directeur vond ze niet leuk.
Precies.
N is één.
Ja, dat heb je heel vaak in organisaties hoor. Dat moet je niet onderschatten.
Ik zie ook tegenwoordig veel directeuren die zelf in de filmpjes zitten terugkomen.
Slee, de muur, ja.
Maar je gaat juist dus triangulatie. Dus dat betekent, je probeert drie bronnen te pakken die als die dezelfde richting inwijzen. En één van die bronnen zou prima, wat mij betreft, ook je ervaring kunnen zijn. Als je ervaring zegt, nou, het zou als deze kant op kunnen gaan. En je probeert twee bronnen erbij te zoeken die dat wel of niet bevestigen. Dus wees daarin altijd open voor ook dat jouw idee of ervaring
niet goed is.
Niet klopt. maar als je dus wel dezelfde kant op gaat, nou, dan kan je die kant op gaan zonder dat je op dit 100% zet.
Ja, precies. Nou, jij noemde het ook al data-analysten. Die zien we natuurlijk ook steeds vaker toegevoegd worden aan communicatie- en marketingafdelingen. Die zijn echt gewoon onderdeel van het hele team geworden. En dan heb je iemand ingehuurd. Dus dat is misschien weer het gevoel van het hebben geborgd. Terwijl je moet natuurlijk ook als communicatieprofessional dan wel dat gesprek kunnen aangaan en met elkaar kunnen begrijpen wat de data-analyst jou vertelt.
En dat is soms de uitdaging, omdat van nature van oudsher spreken ze een andere taal.
Ja.
Dus hoe ga je dan met elkaar samenwerken? Mm-hmm. En mijn ervaring is dat het heel goed is om gewoon eens met die mensen om de tafel te gaan zitten van wat kan jij mij bieden?
Ja.
Dus neem me mee in jouw wereld eigenlijk. Gewoon een hele open vraag.
Mm-hmm.
Dat vinden ze misschien soms een beetje spannend lastig. Maar gewoon open, zonder concreet, dit moet eruit komen. Gewoon neem mij mee. Zodat jij ook zelf beter gaat begrijpen. Hoe ziet de wereld eruit? Wat vindt diegene belangrijk? Maar ook, stel ook de vraag. Oké, ik wil graag met jou samenwerken. Hoe kan ik dat het beste doen?
Ja.
En ik denk dat de meeste data-analisten met een soort formuliertje naar je toe gaan komen. met dat velden die je moet invullen. Ja. Omdat zij gewoon bepaalde handvatten nodig hebben voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan. En sommige zitten wat dichter tegen de business aan. Dus die hebben soms iets minder zwart-wit input nodig. Maar anderen vinden het echt heel fijn om heel concreet te hebben. Waar heb je het voor nodig? Wanneer heb je het nodig? Waar heb ik de data vandaan? Maar dan krijg je vaak ook wel, het voordeel is, je krijgt een hele gedegen analyse.
Ja.
En dat soort professionals, een beetje terugkomend op de stelling, zullen ook wel aangeven dan, ja, deze data is niet betrouwbaar.
Nee, oké.
Dus op basis van deze data, dus ja, make them your friend, zeg maar.
Ja, make them your friend, ja. Sowieso. Ja, ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is.
Ja.
Want we zien natuurlijk ook, als we terugkijken naar onze uitzending over de trends van Logion, dan is heel erg de opgave ook voor communicatieprofessionals zoek naar betekenis. En je wil dus echt die toegevoegde waarde laten zien. En dat wordt natuurlijk ook steeds meer gevraagd. Wat dat betreft kan communicatie ook onder druk staan om gewoon meer met data te komen.
Ja.
Dus hoe ga je dat dan doen als je dat eigenlijk niet gewend bent?
Nou ja, ik denk een hele goede podcast luisteren. Om een hele goede basis. Dus als je luistert, sowieso top.
Ja.
Ja, ik denk dat dat echt begint bij die drempel overgaan. Hè? Dus laagdrempelig beginnen.
Ja.
Proberen van, wat is er al? Misschien een collega die er wel al meer mee doet. Dat je daar eens bij gaat polsen. Je gaat online wat zaken lezen. Bijvoorbeeld, ik vind een blog als Frankwatching.
Ja.
Vind ik wel op een goed niveau. Hoef je niet al 15 jaar data ervaring te hebben. Ik kan soms best wel een basisartikel geven met de top 10 tips. Zo stapje voor stapje. En probeer dus ook niet meteen die perfectie na te streven. Maar gewoon eerst eens klein
beginnen. Met een simpele onderzoeksvraag eigenlijk.
Exact. En dus weer terugkomend naar je. Beginnend bij je eigen of afdelingsdoelstellingen.
Ja, en wat wil je nou eigenlijk weten?
Dat is een heel logisch haakje. En anders wordt het vaak een beetje soort wilde. Ik ga iets doen met data. En ik zie hier een leuk grafiekje. Weet je wel, ik zeg het even gechargeerd.
Ja, infographics wil iedereen natuurlijk hebben.
Exact.
Ja.
Ja. Als je het puur hebt over echt data om jouw communicatie effectiever te maken.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je echt bij dit doelstelling beginnen. Heb je het over data gebruiken om om content te creëren? Ja, dat is natuurlijk weer een ander verhaal.
Mm-hmm.
Want daar ga je juist weer op zoek naar vaak openbare bronnen. Google Trends is een heel toegankelijk voorbeeld. Stel, jij zit wat meer in de nieuws of actualiteit. Google Trends heeft zelfs heel recent gelanceerd dat je zelfs per provincie kan zien, wat zijn nu trends? En wat zijn de afgelopen 24 uur trends?
Trending topics? Of?
Ja, eigenlijk trending topics. En hoe groot is dat dan ook? Hè? Dus dan heb je ook nog, je krijgt er ook meteen bij, is het dan echt maar een trend, een megatrend? Of is het eigenlijk een kleine trend? En dan kan je dus als redacteur of communicatieprofessional een inschatting geven van hoe groot is dit? Moeten wij hier iets mee bijvoorbeeld?
Okay.
Als jij in het nieuws zit. Nou, gewoon trends.google.nl. En het wijst echt bijna zichzelf, zeg maar.
Dus, ja, dat is mooi.
Ja.
Dat is denk ik heel hulpvol. Want de actualiteit is natuurlijk ontzettend vaak van impact op het leven van een communicatieprofessional.
Ja.
En dat maakt ook dat je bij de waan van de dag reageert. Maar dat geeft je dan ook weer een onderbouwing om te zeggen, oké, dit lijkt nu wel mega, een uitslaande brand. Maar in feite is het een heel klein veenbrandje. Hoeven we niet meer veel mee.
Exact. Daar kan het je heel erg bij helpen. Ja.
En ook natuurlijk om bepalen van waar moet je wel en niet moet op ingaan. Want je krijgt natuurlijk enorm veel prikkels elke dag op je af.
Ja, ik ben niet altijd jaloers daarop.
Nee, zeker niet. Dus je zegt eigenlijk van het communicatieproces kun je op heel veel manieren verbeteren.
Ja.
Met al dit soort tools en inzichten die data jou kan geven. Ook gewoon voor je aan iets begint, zeg maar.
Ja, juist. Hè? Dus ik zie ook best wel vaak dat persberichten geschreven zijn met een data-insteek.
Ja?
Zoveel procent van de mensen in Zuid-Holland eet gezond, bijvoorbeeld. En dat is dan vanuit het voedingscentrum. Die heeft een een enquête uitgezet.
Ja.
Of recent, wat heel recent vrij groot opgepakt is, ook bijvoorbeeld door Arjen Lubach, is met natuurmonumenten over de kennis van de natuur.
Ja.
Dat is ook een simpele enquête geweest onder de doelgroep. Ik veel herken je een roodbosje of welk vogel is dit?
Ja.
En dan vervolgens gesegmenteerd op leeftijd. Nou, dan zag je dus dat jongeren de doelgroep heel weinig wist. En dat was dan volgens persbericht. Nou, dat is echt massaal opgepakt in massamedia.
Ja, zo zie je. Maar hoe kun je dan van iets kleins ook weer iets heel groots maken? Omdat je met interessante cijfers komt eigenlijk. Ja.
Ja, en je bent dus in dit geval als natuurmonument natuurlijk een betrouwbare, een autoriteit.
Ja.
Dus dat, dat
ja, helpt, dat merk helpt daarbij. Maar ja. het helpt elkaar ook weer om natuurmonumenten op de kaart te zetten.
Iedereen noemde natuurmonumenten erbij. Ja. Dus ja, ik vond het wel tof. Zo kijk ik dan ook een beetje naar
ja,
dat soort...
Precies, ja. Ja. Dat wordt je natuurlijk altijd wel geleerd als communicatieproces. Zoveel mogelijk cijfers in je persbericht. Want dan is het op de een of andere manier heel sexy om het op te pakken.
Ja. Ja.
Maar goed, je moet ze natuurlijk wel hebben. Dus ja. je doet of eigen onderzoek of je gebruikt data uit openbare bronnen, zeg jij dan. En er zijn er best veel.
Zeker.
Hartstikke ja. mooi om te horen. Op dit moment is ook vanuit Logaïren, zeg maar, van de, we hoorden heel vaak data-driven als mooie term. Maar dat lijkt dus of data dan gaan bepalen wat je gaat doen. Dat we meer moeten doen naar data-gedragen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, daar ben ik het eigenlijk 100% mee eens. Dus de term data-driven doet eigenlijk geen recht aan hoe je met data om moet gaan. Want dat zou namelijk betekenen dat wij als professional tussenuit kunnen. Dus ja. we regelen het een keer in en we laten de data alle beslissingen voor ons nemen. Terwijl juist uit onderzoek blijkt dat de combinatie van mens en machine, dus data en de ervaring, dat zorgt voor betere resultaten dan puur alleen alles aan de data overlaten. En soms zijn er ook situaties dat data vooral kijkt naar de historie, terwijl jij weet als professional, waar gaat onze organisatie heen?
Waar willen we heen?
Waar willen wij heen, inderdaad? Ja. En daar ben je echt, voeg je echt heel veel waarde toe. Dus het gaat heel erg op data gebaseerde beslissingen. Hè, ook weer met die triangulatie, dus meerdere bronnen. Dan maak je echt het verschil als professional. Juist niet het 100% overlaten aan de data. Ik heb het ingericht en kan achteroverleunen.
Dus... Nee, en ook nog wel misschien altijd het gezonde onderbuikgevoel ook.
Zeker, maar ook om dingen ter discussie te stellen. Dingen ter discussie te stellen.
Ja.
Zo gaf ik laatst een training en een van de deelnemers zei, maar klopt deze data wel? Mm-hmm. Word ik heel blij. Dus ik geef eerst aan al een heel dik compliment voordat je die vraag stelt.
Ja.
Dat is echt, en dat is ook juist onze toegevoegde waarde. En bijvoorbeeld, je ziet een bepaalde trend in de branche, in een onderzoek. Maar is dat ook voor onze organisatie van toepassing? Is dat relevant? Dat soort zaken. Ja, blijf die kritische vraag stellen. Juist.
Ja, precies. Want er zit natuurlijk ook heel veel fake nieuws en fake data in omloop, zou ik maar zeggen.
Exact. Hè. Dus eigenlijk bronbepaling, waarde van een bron, kwaliteit van een bron. Ja, dat is hier net zo goed relevant.
Ja.
Waarbij het heel erg geldt. Dus als je zo'n data-analyst hebt, die daar ook voor jou op meekijkt.
Ja, die ook voor eigenlijk al zorg voor draagt dat je met schone data aan de slag gaat, denk ik.
Exact. Ja. Exact. En ik ben al heel veel organisaties, en ik had van gisteren bij Lidl ook weer, zit ik wat dieper in dit geval de interne data over verkopen. En dan kom ik een pareltje van een rapportage tegen.
Ja?
Dat ik denk van wauw, waarom weten we dit niet? Dus het zou me niet verbazen, als je in een wat grotere organisatie werkt, dat er al heel veel is.
Ja, precies. En dat het niet wordt gebruikt. Ja. Ja. Rapporten die in de la liggen of ergens op het internet dwalen zonder goede bestemming.
Ja.
Dat geeft wel heel veel hoop. En ik denk ook hele praktische handvaten waar we mee verder kunnen. Dus we gaan graag naar stelling 3.
Esthetiek en persoonlijke mening moeten wijken voor AB-testen en data-gedreven besluitvorming.
Nou, ik denk zeker dat we iets minder moeten gaan hebben over ik vind dit mooi of de manager die houdt heel erg van deze stijl. Dus ja, ik denk dat we over het algemeen meer kunnen gaan testen en meer op basis van data zouden moeten beslissen.
Mm-hmm.
Alleen ook hier is het dus net als met data gedreven. Het is niet data gedreven. Dus het is niet dat je puur gewoon alles op basis van een AB-test gaat doen. Je hebt als merk bijvoorbeeld een bepaalde huisstijl en een bepaalde tone of voice waarin je communiceert. Daar wil je binnen blijven. Want dat heeft, als je dat consistent doorvoert, heeft natuurlijk een mooie lange termijn
effect,
waarde.
Ja.
Die je niet altijd kan terugmeten in een korte termijn AB-test.
Nee.
Maar stel je binnen die kaders, probeer ik tegenwoordig zo min mogelijk discussie te hebben over ik vind dit mooi of dit is wel of niet esthetisch. Nou, dan gaan we de esthetische variant of degene die de manager het mooiste vindt, gaan we testen versus wat misschien een iets plattere uiting of een uiting waar we denken van die gaat misschien beter het doel bereiken. En dan gaan we die gewoon naast elkaar testen.
Ja.
Maar dus wel, en daar vind ik dat soms digitale marketeers er soms iets te snel voorbij gaan. Die huisstijl, die tone of voice, die communicatiestijl die je hebt als organisatie, heeft een lange termijn waarde.
Ja.
En dat kan je niet altijd in een AB-test terugmeten. Dus ook als communicatieprofessional blijf dat zeker benadrukken. Maar probeer binnen die kader zeker open te staan voor voor testen.
En dat is eigenlijk dus weer van 1 in 1 is 2 wat dat betreft. Of eigenlijk 3 bedoel ik. Dus, want dan heb je het beste beeld eigenlijk.
Exact.
En getest, maar wel ook binnen gewoon het gevoel, het merkwaarde, alles wat je wil overdragen.
Exact, ja. Ja. En daarin zijn het soms ook relatief simpele dingen. Dus is het een kijkrichting van een persoon die op een afbeelding zet.
Ja.
Kijkt hij naar uiteindelijk de tekst of de belangrijkste boodschap of kijkt hij weg? Dat kunnen dat soort hele simpele dingen zijn.
Dat is natuurlijk heel goed om te testen. Want dat kan, ja, dat heeft geen effect zeg maar, op wat waar we het net over hebben, op die stijl. Maar dat is juist
dus binnen
gewoon
stijl.
Een kleine prikkel die je goed moet doen.
Ja, ja. Die echt het verschil kan maken in de effectiviteit van de individuele uitingen.
Ja, maar ik denk dat ook heel veel bedrijven die zoeken daarin naar een soort evenwicht. Want je hebt natuurlijk gewoon je corporate story, je corporate communicatie. En je hebt natuurlijk dan je productcommunicatie, wat veel in die zin platter kan zijn, omdat je dan 1 duidelijk doel hebt. Terwijl bij die corporate communicatie ben je bezig met het geheel.
Ja, exact. Nee, helemaal eens.
Nou ja, het lijkt me een hele goede tip om dit zo te doen. En ik denk ook dat wat dat betreft de communicatieprofessional en data-analyst heel mooi werk kunnen leveren. Maar even ook iets heel anders, David. Ik wil ook even naar jou toe zelf, want we hebben altijd een heel mooi item.
Dat is even niet zo handig.
Oh nee!
Oh, dat had ik beter niet kunnen doen.
Sorry, baas.
Crisis! In communicatie.
Ja, voordat we naar de laatste stelling gaan, wil ik heel graag horen, David, wat is bij jou gebeurd? Ben jij ooit in een datacrisis gekomen? Of is dat een hele andere crisis die voor jou even een buikpijnmomentje heeft bezorgd?
Nou ja, deze crisis begon wel met data. Ik zag namelijk opeens een enorme piek in websitebezoekers.
Aha.
En op een bepaalde dag ontstaan. En ik dacht, hoe kan dat? Dus ik ben gaan zoeken, Google Trends erbij gepakt. En ik zag dat op een gegeven moment op een bepaald tijdstip werd er heel veel gezocht naar het merk waar ik destijds werkzaam voor was. Een OV-organisatie was dat. En nou, wat je zag is dat mensen gingen heel erg massaal zoeken. En ze waren eigenlijk benieuwd van wat doet dat bedrijf? Wat is dat? En hoe was dat nou ontstaan? We hadden een radiocommercial draaien. Moraal van het verhaal, niemand verstond hem. Dus we werden buiten de commercial tijd. Dus de DJ die ging onze commercial buiten de reguliere tijd bespreken. Werd de commercial afgespeeld en de gasten belden in de studio. Waar gaat deze commercial? En niemand verstond hem. Dus moet je nagaan. Hè? Je probeert je merk te laden en niemand verstaat je.
Niet goed merknaam. Getest.
Nou ja, hij was niet vooraf getest, denk ik. Dus, en het is ook een naam die qua audio-overdracht heel moeilijk is.
Aha.
Maar goed, dus uiteindelijk conclusie denk ik dat deze commercial niet het gewenste effect heeft gehaald. Het was toen eventjes een kleine piek.
Ja.
Maar overal was het niet het doel bereikt van de commercial, zeg maar, de radiocommercial.
En die boodschap moest je doen brengen?
Ja, uiteindelijk, nou ja, we hebben nog wel leuk op ingehaakt. We hebben een sing-along gemaakt met de commercial. Met dat je dus daarbij de tekst ziet, hè, met zo'n sing-along. Ja. En daar hebben we de DJ van 3FM, dat hebben we ingetagd. Dus we hebben geprobeerd er nog op een leuke manier op in te spelen. Maar overal de conclusie was wel, ja, heeft deze commercial wel gedaan wat wij wilden. Merkbekendheid? Denk het niet.
Heel even wel, maar toch op zoek naar een nieuwe commercial.
Exact, ja.
Nou, leuk voorbeeld. En anders was het misschien niet tot uiting gekomen.
Precies. Ja. En dan speelt die commercial gewoon af. En niemand die het dan over heeft, dat komt dus ook niet aan.
Nee.
Maar niemand die het over heeft.
Nee, maar niemand die ook weet dat dat opeens dan zo'n effect heeft.
Exact.
Ja. Ja. Als je niet toevallig naar die uitzending had geluisterd, dat is mooi. Dan gaan we naar de laatste stelling. En dan moet ik ook naar de toekomst kijken. We hebben het over data, maar wat nu de klok slaat is natuurlijk AI.
AI kan de taken van een data-analyst overnemen en efficiënter uitvoeren.
Kan AI die taken van die data-analyst weer overnemen? Of geeft AI dan ook genoeg bronnen, data? AI is natuurlijk data.
Ja, AI kan je vooral denk ik momenteel heel goed helpen bij interpretatie. Dus als jij terugschrikt van een enorme Excel met gegevens of bepaalde resultaten van een analyse, dan kan je AI heel goed gebruiken bij interpretatie van hoe moet ik dit lezen? En als stel je de vraag van is het betrouwbaar? Wat zijn de belangrijkste resultaten hieruit? Wat kan ik hiermee? Dat soort vragen. Dus om eigenlijk van een berg inderdaad naar inzicht te gaan, kan het je helpen. Waarschuwing erbij. Let op aan de openbare AI-tools. zou ik heel terughoudend zijn met het invoeren van jouw bedrijfsgevoelige gegevens.
Ja. Dus, maar dan openbaar is gewoon ChatGPT en andere...
Gemini, ja, dat soort tools allemaal. Maar ik zie de grote organisaties maken ook hun eigen varianten daarvan.
Die zijn dan beschermd.
Exact, die zijn dan gewoon volledig binnen eigen interne schil. Dan mag het vaak wel.
Ja. En ja, het mag bij de overheid sowieso niet. Hè? Dus dat we hebben een probleem met dit soort dingen.
Exact, ja. Dus dan zijn we voorlopig nog gewoon nodig als mens.
Dat is ook wel weer heel fijn om te doen.
Ja, maar het is een hulpmiddel.
Je ziet wel dat dat heel erg toeneemt ook.
100%. Ja. Ja, het is echt een hulpmiddel. En ook om ideeëngeneratie te doen. Hè? Dus stel nu de conclusie is... stel even weer het radiocommercial, die werkt niet.
Ja.
Dan zou ik het script 1-op-1 in kunnen voeren. Ik zeg erbij, mensen snappen deze boodschap. Wat zou ik doen om wel die audio, het boodschap overdracht te krijgen? Nou, en geef me een conservatief idee, een heel wild idee. En dan komen er vaak wel dingen uit.
Ja.
Ja, ja.
Maar je ziet ook dan natuurlijk van het gevaar is van, ook in de openbare AI, dat daar ook foute bronnen in zitten. Hoe weet je dat dan? Want hoe kom je daarachter?
Vragen. Dus bijvoorbeeld inderdaad van Google Gemini weet ik dat je ook de bronnen kan uitvragen. Dus vraag gewoon naar die bronnen. En gaan dan ook weer terug naar de basisfundament. Bronnen checken. Zijn dat betrouwbare bronnen inderdaad?
Ja. Dus dat moet je wel echt alert op zijn. Anders dan...
Exact. En vaak heb je toch ook wel materiekennis nodig.
Mm-hmm.
Om iets te kunnen toetsen.
Mm-hmm.
Ik zou zeker altijd wel materiedeskundige erbij vragen. Als je ergens over gaat publiceren. Of gewoon 1-op-1 overnemen. Zo goed is het over het algemeen nog niet.
Ook weer niet. Maar je ziet wel ook dat data-analisten dus ook heel veel van AI gebruiken. En
steeds meer
data daarmee verrijken.
En het gaat ook steeds meer signaleren. He, dus dit is je bak met data wat continu gemeten wordt. Hey, er is een opvallende trend.
Ja, ja.
Dit wijkt af ten opzichte van wat we hadden verwacht. Dat zou hier en hierdoor kunnen komen. Dus het gaat al steeds meer dat overnemen. Maar het is dus nog niet zover dat je het gewoon zelf zijn gang kan laten gaan.
Nee, ze moeten altijd bijblijven.
Exact.
Ja, dat zijn toch echt enorm snelle ontwikkelingen. Dus data AI, het moet op elk bordje van elke communicatieprofessional en elke afdeling liggen. We zijn nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp, maar helaas, onze tijd zit erop. David, heel erg bedankt voor in ieder geval het delen van jouw kennis en ervaring. Ik denk dat dat heel verhelderend is geweest, zeker ook voor mij, maar ik denk ook voor de luisteraars. En zoals elke aflevering vragen we jou nog even om een kompas, een outtake of tip die je aan onze luisteraars wil meegeven. Wat is jouw kompas?
Begin vandaag. En open gewoon eens Google Trends. En kijk wat erin zit.
Over jouw organisatie, jouw regio.
Exact. Het onderwerp waar jouw organisatie actief over is. Kijk gewoon eens wat er gebeurt. Wat kan je daarin terugvinden? En gun jezelf daar een half uurtje voor. Kijk, wat kan ik daarin terugvinden?
Nou, dat lijkt me een hele goede tip. Gaan wij ook bij Babbage zeker doen. De volgende aflevering staat in het teken van ons jubileum. Babbage bestaat 25 jaar en dat vieren we door een gesprek met twee van de meest vooraanstaande experts in ons vak. Ja, ik hou nog even geheim wie dat zijn, maar we blikken terug op de ontwikkeling in het communicatievak en we kijken vooruit. Wil jij dit niet missen? Abonneer je dan op onze show. Check kompot.nl voor meer informatie en allerlei extra's.